Het jaar is 1644 als vanuit Nederlands-Brazilië een vloot vertrekt van 13 schepen. De leiding is in handen van gouverneur-generaal Johan Maurits. Een graaf van Nassau die, na jarenlang de scepter te hebben gezwaaid over deze kolonie, op terugreis is naar de Republiek Nederland. Aan boord bevinden zich talloze schatten, sieraden, ivoren meubels, Zuid-Amerikaanse wapens, opgezette dieren, koralen, kostbare metalen en kunstwerken. Maar dit is niet het enige dat zich in het ruim van een van de schepen bevindt. 2 maanden later staat Johan Maurits voor het eerst oog in oog met zijn nieuwe onderkomen, gebouwd net naast het Binnenhof. Een huis dat zijn weerga niet kent.
Dit paleis was destijds het grootste private gebouw in heel het land.
De stem die je hoort is van Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis. De Braziliaanse schatten van Johan Maurits worden van boord gehaald en naar zijn huis gebracht. En langzaamaan verandert hij zijn onderkomen in een soort van curiositeitenkabinet.
Het was echt een wild tropisch paradijs hier. En dat weten we ook wel van geschriften van mensen die het Mauritshuis hebben bezocht in die periode. Fantastische nautilusschelpen, kokosnoten bewerkt in zilver gevat, veren tooien, nou, you name it.
Om zijn terugkeer na 7 jaar buitenland te vieren, nodigt Johan Maurits zijn vrienden en kennissen uit voor bijzondere diners in de meest prestigieuze zaal van zijn stadspaleis.
We zien schildknapen met mooie lantaarns en lansen aan de zij. We zien glanzende stoffen. We zien inderdaad het flikkeren van de lichtjes in de hofvijver. We zien de gasten binnenkomen nadat ze hun koetsen ergens hebben neergezet. En die gaan op een gegeven moment in de grote zaal gaan ze aan het diner.
En dan opeens verschijnen er voor de ogen van de gasten 10 naakte lieden die ze nog nooit eerder hebben gezien. En de zaal vult zich met muziek, vreemde ritmes en onbekende klanken.
En tijdens dat diner vindt er een opvoering plaats van een dans van de Tupinamba.
Een gast in een brief aan Constantijn Huygens.
Graaf Maurits heeft wilden meegenomen die dansen uitvoeren terwijl ze geheel naakt zijn. De dominees die er met hun vrouwen waren gaan kijken vonden dat niets aardig.
Ze vinden het verschrikkelijk wat ze zien. We weten niet of mensen vrijwillig zijn meegegaan of onder druk. En we weten wel van andere bronnen dat dat beide kon voorkomen. Dus daar kunnen we geen oordeel over vellen. We weten niet wat er met hen is gebeurd vervolgens. Er zijn verhalen die zeggen dat mensen hier gestorven zijn.
Wie nu, bijna 400 jaar later, in de grote gouden zaal staat met uitzicht op de hofvijver, kan zich moeilijk voorstellen dat hier ooit Braziliaanse Tupinamba danste. En toch is het gebeurd. Maar dat is niet het enige bizarre verhaal van het Mauritshuis. Dit is Het Geheim van het Mauritshuis. Een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis. Mijn naam is Splinter Chabot en ik neem je mee door de geschiedenis van een stadspaleis in de 17e eeuw tot een legaal museum in de Tweede Wereldoorlog.
Mauritshuis.
In het eerste seizoen van deze podcastreeks Het Geheim van doken we in het mysterie van Het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer. En nu ben ik weer terug in het museum waar dit wereldberoemde kunstwerk hangt. Het Mauritshuis, midden in Den Haag. En dat is niet voor niks. De afgelopen jaren leerde ik veel over de renovatie van het Binnenhof voor mijn tv-programma Ondertussen aan de Hofvijver. En ik heb die plek echt van binnen en buiten leren kennen, haar DNA ontrafeld. En elke keer als ik op het Binnenhof rondliep, zag ik vanuit mijn ooghoek het Mauritshuis. Een gebouw dat iedereen wel kent, maar waarover weinigen weten wat er zich achter die deuren heeft afgespeeld. Ik hoorde verhalen over suikergeld en slavernij, over een verwoestende brand, over prinsen en koningen, over onderduikers en kunstschatten. Ik realiseer me dat er maar weinig gebouwen zijn die zo'n bewogen leven hebben gehad. Daar moest en zou ik meer van weten. En zo geschiedde, want ik ga je de komende 4 afleveringen meenemen op een reis door de tijd, een reis van 400 jaar. Eerste stop, het Paleis van Suiker. Dit verhaal begint bij Johan Maurits van Nassau en zijn bijnaam was de Braziliaan. En hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen. Maar hij werd hier wel geboren begin 17e eeuw tijdens de bloedperiode van de Nederlandse Republiek. En dat betekent dus dat we voorliepen op het gebied van de kunst, van militaire en politieke macht en ook van de wetenschap.
Bijvoorbeeld op het gebied van natuuronderzoek.
Natuuronderzoek?
Dus Antonie van Leeuwenhoek, Christiaan Huygens, dat waren vooraanstaande onderzoekers.
Ja.
Het zijn Nederlanders geweest die grote stappen hebben gezet, bijvoorbeeld in het ontwikkelen van de sterrenkijker.
Ja.
Het is Christiaan Huygens die Saturnus heeft ontdekt met zijn ring.
Dit is Luc Panhuizen. Hij is historicus en schrijver van meerdere klassiekers over de 17e eeuw. En de Republiek stond op dat moment in de wereld vooral om iets anders bekend.
Nederland, daar keek je naar als je bijvoorbeeld als koopman in Lissabon of in Lübeck bepaalde goederen nodig had. Was het zijde of teer. Nederland was, zou je kunnen zeggen, de bol.com van Europa.
Echt waar?
Dus je bestelde iets en wij hadden het op voorraad. In Amsterdam heb je niet voor niets van die enorm veel van die pakhuizen. Daar lagen die voorraden. Dus Nederland had havens, pakhuizen en noemde zichzelf de stapelplaats van Europa. Dus alles lag daar op voorraad en het werd aangevoerd over zee. We hadden heel veel verschillende handelstromen. Dus eentje gericht op de Amerika's. Van de West-Indische Compagnie. Dan had je natuurlijk de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Die was weer gericht op de Oost. En dan had je de handelstromen gericht op Zuid-Europa. En de aantakkingen van de zijderoute die weer in de Middellandse Zee lagen. Dus goederen die overal in de wereld werden geproduceerd, die vonden hun weg naar Nederland.
En dat is belangrijk om te onthouden. Want onze Johan Maurits gaat daar in de handel een belangrijke rol spelen. En dat is nog niet zo als hij in 1633 een lap grond koopt. Pal naast het binnenhof. Johan Maurits, een achterneef van Willem van Oranje, is dan 29 jaar en heeft een hoge functie in het Staatse leger dat in de 80-jarige oorlog vecht tegen de Spanjaarden. Wil je trouwens weten hoe Johan Maurits eruit zag? Er hangt een statig schilderij van hem in zaal 8 van het Mauritshuis. Dus zeker het bezoeken waard. Of klik snel even op de link in de show notes. Daar vind je dit schilderij en nog veel meer kunstwerken waar we het in deze podcast over gaan hebben. Maar goed, terug naar het verhaal. Hij is niet onsuccesvol, om het heel zachtjes uit te drukken. In de 16 jaar dat hij dient, klimt hij op tot veldheer en wint, onder toeziend oog van zijn neef, stadhouder prins Frederik Hendrik van Oranje, verschillende belegeringen en veldslagen. En dan koopt hij dus dat stuk grond.
Interessant aan de locatie van dat stadspaleis is inderdaad de nabijheid tot het Binnenhof. Maar
toen ook al het centrum
ja,
van de
zeker.
Macht. Hè?
Ja. Alle belangrijke families die wilden dicht bij Binnenhof. Want de locatie van jouw stadspaleis was bijna de uitdrukking van de persoonlijke nabijheid die hij had tot de macht. En die macht die was weliswaar gesitueerd in de Staten-Generaal en de Staten van Holland. Maar ook in het stadhouderlijk kwartier, in datzelfde Binnenhof. En het stadhouderlijk kwartier is de residentie van de Oranjes. Dus als Johan Maurits zeg maar, aan een van de toegangspoorten tot dat Binnenhofcomplex zo'n blok van een paleis laat bouwen,
ja.
Dan zit hij eigenlijk gewoon aan de voeten van de Oranjes.
Ja.
En hij laat
op.
Zien,
ja.
Zo dicht zit ik bij ze. Ik ben een Nassau.
Op dat stukje land, ooit de gravelijke tuinen van het Binnenhof, gaat Johan Maurits zijn stadspaleis bouwen. En dat doet hij tegelijk met zijn toekomstige buurman en goede vriend, dichter Constantijn Huygens. De vader dus van Christiaan, die de planeet Saturnus zou ontdekken. Constantijn Huygens had als secretaris van stadhouder Frederik Hendrik ook een mooi stuk grond kunnen bemachtigen. Precies tegenover het perceel van Johan Maurits. In het museum hangt overigens een mooi portret van deze familie Huygens. Maar laten we vooral verder gaan in dit verhaal. Zowel Huygens als Johan Maurits willen een serieus paleis neer laten zetten. En dus schakelen ze de hulp in van architect Jacob van Kampen. Als iemand iets vorstelijks kan bouwen, is hij het wel. Denk aan het Paleis op de Dam of Paleis Noordeinde in Den Haag. Want voor Johan Maurits is zijn toekomstige onderkomen heel veel meer dan gewoon een huis.
Die stadspaleizen in Den Haag werd eigenlijk doorlopend gebouwd. Een lange voorhout, loop er maar eens overheen. Mm-hmm. Je ziet het ene stadspaleis naar het andere.
Ja.
En hij bijvoorbeeld, Willem III, die had een favoriet. Hans-Willem Bentinck. Mm-hmm. Die kwam uit het lage Overijsselse adel. Maar toen Willem III koning werd van Engeland, duurde het niet lang voordat deze Overijsselse jonker werd verheven tot de graaf van Portland.
Ja.
Nou, er staat een heel erg groot reizig stadspaleis van de graaf van Portland aan het lange voorhout.
Ja.
En dus zo zie je gewoon al die mensen die opklimmen, zodra ze maar enigszins kunnen, bom, stadspaleis daar. Want je moet jezelf laten zien. En als jij er niet bent, dan vervult jouw stadspaleis bijna een soort van ambassadeursfunctie namens jou. Jij kunt dus afwezig zijn, maar jouw paleis neemt de honneurs waar.
In 1634 wordt begonnen met de bouw van beide huizen. Het Mauritshuis wordt gebouwd in de stijl van het Hollands klassicisme, met elementen uit de klassieke bouwkunst, zoals zuilen en kroonlijsten, die je nog steeds kunt zien. En als je tegenwoordig voor het gebouw staat, lijkt het wel een beetje op een sierlijke Romeinse tempel met Hollandse baksteen ertussen. En waar Constantijn Huygens binnen 3 jaar zijn paleis betrekt, blijft het Mauritshuis nog jaren in aanbouw. Maar dat heeft een goede reden, want Johan Maurits krijgt een kans die maar eens in je leven langskomt.
En hij vocht aan de zijde van Frederik Hendrik heel succesvol. Ze hebben heel veel slagen gewonnen. En min of meer als bedankje heeft hij toen gezegd tegen neef Johan Maurits: joh, je zou zomaar gouverneur-generaal van Nederlands Brazilië kunnen worden. En dat was een hele mooie erebaan.
Directeur Martine Gosselink hoorde je al in het begin en zij weet alles over de stichter van het huis. Johan Maurits, zo vertelt ze, grijpt de kans met beide handen aan.
En dan moet je bedenken dat Nederlands Brazilië pas 6 jaar daarvoor dat hij die baan aanneemt, was veroverd op de Portugezen, dus in 1630.
Mm-hmm.
En dit is precies de periode dat de West-Indische Compagnie, opgericht in 1621... echt heel erg bezig is om op de hele wereld de Portugezen en de Spanjaarden te verslaan, ter land, ter zee en nou, nog niet in de lucht.
Mm-hmm.
Maar als dat had gekund, hadden ze het ook gedaan.
Ja.
Het was echt de Eerste Wereldoorlog eigenlijk. Denk maar aan Macau, Japan, Deshima, Taiwan, Zuid-Afrika, Indonesië.
Omdat het over de hele wereld plaatsvond en op alle terreinen zijn impact had. Eigenlijk.
Dus die Spanjaarden en die Portugezen hadden overal koloniën. Mm-hmm. Overal, over de hele wereld. Dus ook Brazilië, Mexico, de Caribbean. En de WIC bedacht toen van wij gaan die gebieden inpikken. En dat was ook een mandaat wat ze hadden gekregen om te doen. Dus Johan Maurits wordt in 1636 gouverneur-generaal van Nederlands Brazilië. 6 jaar verse Nederlandse kolonie.
Ja.
Nou, hij gaat er naartoe en hij is heel succesvol. Hij bouwt allerlei forten en paleizen, legt een brug aan. Recife ken je misschien wel van naam. Mm. Hij noemt de stad Mauritiopolis naar zichzelf.
Als je gouverneur bent van zo'n beginnende kolonie, dan moet je dus zorgen dat het economisch zo goed mogelijk gaat. Dus je doet een beetje aan staatsvorming. Je gaat dingen rationaliseren. Er moeten belastingen komen. Er moet eigendomsrechten moeten worden beschreven. Er moet worden gecartografeerd. Dingen die horen bij staatsvorming. Maar er is ook bedrijfsvorming.
Oftewel de handel. En de handel in Nieuw-Holland, zoals de kolonie officieel heet, is suikerriet. Als de Nederlanders de Portugezen verjagen uit het noordoosten van Brazilië, uit Pernambuco, krijgen ze het grootste suikerproducerende gebied ter wereld in handen. Maar veel plantages zijn door de overname verlaten en verwoest. En omdat de Portugezen het zuiden van Brazilië nog wel in handen hebben, blijft het onrustig. En dus wordt onze Johan Maurits als bedankje door zijn neef naar de kolonie gestuurd om orde op zaken te stellen.
En hij heeft een hele grote wens om een plantage-economie daar te stichten. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Mensen die op die plantages werken. En dat wilde Jan Pieterszoon Koen in Indonesië. En dat wilde Van Riebeek in Zuid-Afrika. En dat wilde Johan Maurits in Brazilië en Stuyvesant in Amerika. Dat waren echt houdegens die zeiden: wij moeten daar Nederlandse koloniën stichten met Nederlandse mensen. grote bevolkingskoloniën. Dus laat die Nederlanders maar komen. Mm-hmm. Maar goed, jij weet ook, in die periode ging het zo goed in Nederland. Er werd zoveel geld verdiend. Dat mensen helemaal geen zin hadden om hun boeltje achter te laten. Nee, maar die plantages moeten natuurlijk wel bewerkt worden. En waar maakten de Portugezen gebruik van? Van slaafgemaakte uit Afrika. En Nederland is daar nog helemaal niet klaar voor in die periode. De oprichter van de West-Indische Compagnie, Willem Usselings, was zelf ook tegen slavernij. En Hugo de Groot en Van Oldenbarneveldt waren ook allemaal mensen die helemaal niet stonden te juichen om aan het systeem mee te doen. Johan Maurits zit daar anders in. Wij zijn brieven tegengekomen, heel recent.
2022 is
ja,
dat.
We hebben onderzoek gedaan naar zijn archieven en hebben brieven boven tafel gekregen die we daarvoor misschien ook wel gelezen hebben. En dan bedoel ik met wij historici. Mm-hmm. Maar daar hebben we toch een beetje overheen gelezen. Want nu zien we ineens in die brieven zinnen staan die heel duidelijk zeggen hoe hij daarover denkt. Hij zegt dan, jullie in Nederland moeten eens ophouden met je principes en met je scrupules. Mooi oud-Nederlands woord voor je principes.
Ja.
Tegen slavernij, want zonder deze lieden voeren wij hier niets uit. Wij kunnen helemaal niets. We zijn lam geslagen zonder slaafgemaakte uit Afrika.
En ja, het spreekt voor zich. Als je eraan terugdenkt, is het te bizar voor woorden hoe mensen andere mensen verhandelden als goederen. Het is onwerkelijk, maar het is ook gebeurd en de waarheid. Over de rol die Johan Maurits gaat spelen bij de handel in slaafgemaakte uit Afrika hoor je straks veel meer. De komst van Johan Maurits in Recife laat een onuitwisbare indruk achter. Maar hoe bekend is hij vandaag de dag nog in Brazilië? Die vraag stel ik aan Nina Jurna, al 15 jaar correspondent voor het NOS-journaal en NRC in Brazilië. Vanuit Rio de Janeiro vertelt ze mij via de telefoon dat bijna 400 jaar later zijn naam daar nog altijd springlevend is.
Ik had zelf eigenlijk, ja, het moet een beetje schamen, maar toen ik hier in 2011 kwam wonen, ik kende de naam wel, maar ja, ik wist gewoon heel weinig over hem. Maar mijn kinderen gingen hier naar school en ja, die kregen daar les over. En dat, toen ben ik eigenlijk pas achtergekomen. En ook als mensen op straat, als ik schrijf, ik kom uit Nederland. Mauricio de Nassau, want zo wordt hij hier dan genoemd. Ja, dat is toch wel een grootheid. Ik heb zelfs meegemaakt dat ik in Recife was. En dat mensen tegen mij zeiden, de Nederlanders hadden hier moeten blijven als kolonisator.
Ja, dat klinkt natuurlijk erg vreemd, een grootheid. En was hij maar nooit weggegaan? Maar zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Elk levensverhaal heeft, logischerwijs, veel grijstinten. En eigenlijk is elk levensverhaal een heel palet aan kleuren. En dat geldt zeker voor iemand als Johan Maurits. Want zijn geheim, hoe hij aan zijn geld kwam, zou pas eeuwen later naar buiten komen. Maar vanuit het door Nina geschetste perspectief leek hij inderdaad een grootheid. Want als hij in 1636 naar Nederlands Brazilië reist, neemt hij niet alleen huursoldaten mee.
Toen Maurits van Nassau hier kwam, nam hij kunstenaars mee, wetenschappers. De eerste universiteit is in die tijd gesticht van Brazilië. Kunstenaars die, waar ik nooit van had gehoord in Nederland, iemand als Frans Post bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, ik overdrijf hem zien, maar er komt wel bijna ieder jaar een nieuw boek uit over hem. Die wordt hier op handen gedragen. En dat komt ook omdat het voor de Brazilianen een manier is om iets te zien over hoe hun land er in die tijd uitzag. Je had geen fotografie. Nou, hij maakte landschappen, flora, fauna. Mm-hmm. Dus daar wordt op een andere manier tegen aangekeken. Bovendien was er ook godsdienstvrijheid in de tijd dat dat niet gebruikelijk was. Ook niet in Europa. Dus hij was zelf protestant. Hier waren de Portugese plantagehouders overwegend katholiek. Er kwamen Joodse planters ook, maar die werden eigenlijk vervolgd ook in Europa.
Ja.
En hier mochten ze in vrijheid leven en werd ook de eerste synagoge van de Amerika's gesticht. Wat ik je nu schets, dat is eigenlijk hoe men hier tegen hem aankijkt. En een vrij romantisch beeld, om maar even zo te zeggen.
Deze herinnering, dit beeld, ja, daar houden ook wij in Nederland eeuwen aan vast. Johan Maurits dus als een liefhebber van de kunsten, de wetenschap, de godsdienstvrijheid en zijn toewijding aan het land.
Hij was een enorme forser, een mm-hmm. natuurforser, iemand die echt alles wilde weten van het land. En het gevolg daarvan is dat wij hem op een zekere zin een manier heel dankbaar kunnen zijn voor alles wat hij heeft achtergelaten. Mm-hmm. Aan kunst en kennis over Brazilië. Hij schreef ook een boek, Rerum per Brasilia. Dus het gaat over zijn 8 jaar in Brazilië. Met alle ins en outs. En dat boek is in alle talen in Europa vertaald geweest. En heeft
in die tijd ook al?
In die tijd, honderden jaren lang, heeft dat boek gefungeerd als dé bron over Brazilië.
In het Mauritshuis hangen trouwens een paar schilderijen van de kunstenaars Frans Post en Albert Eckhout, die met Johan Maurits naar Brazilië waren meegereisd. Werken met schitterende landschappen, flora en ook fauna. Je kunt ze bekijken in zaal 8, waar je ook het portret van Johan Maurits vindt, of natuurlijk via de link in onze show notes. En wie tegenwoordig door Recife loopt, ziet nog regelmatig de hand van de graaf van Nassau in de structuur van de stad met bruggen en kanalen. De oudste synagoge van het continent. En je ziet zijn aanwezigheid ook nog altijd terug in het straatbeeld.
Je hebt de Universidade de Maurício de Nassau, de universiteit die naar hem genoemd is. Je hebt volgens mij zelfs een biermerk. Want er is ook een verhaal dat Maurits van Nassau dan de eerste bierbrouwerij is gesticht daar.
Ja, dat romantische beeld is goed te begrijpen als je Johan Maurits in de context plaatst van de Braziliaanse geschiedenis. Want het land is meer dan 300 jaar in handen geweest van Portugal. En dus die korte 25 jaar dat Nederlands Brazilië bestond, valt daarbij eigenlijk een beetje in het niet. Die periode wordt dus meer gezien als een soort van korte bevrijding van de Portugezen, waarbij Johan Maurits ook nog eens kunstenaars, geografen en wetenschappers meenam.
Dus iemand die goed voor had met het land.
Ja.
Dus ik zeg nu even heel erg vanuit een Braziliaans perspectief hoe daarnaar wordt gekeken. En de kolonisator, die grote Portugese kolonisator, die heeft alleen maar alles weggeroofd hier en heeft al die slaven gebracht.
Maar uiteindelijk ging het Johan Maurits en zijn bazen natuurlijk niet om de schilderijen, de wetenschappelijke studies en om de verering van God of Yahweh. Het ging hen uiteindelijk natuurlijk allemaal om de handel. Om uiteindelijk zoveel mogelijk geld te verdienen aan de suiker. Daarom is Johan Maurits door de West-Indische Compagnie, de WIC, naar de andere kant van de wereld gestuurd. Zoals je al eerder kon horen, was Johan Maurits in Brazilië tot de conclusie gekomen dat de handel in suiker niet mogelijk was zonder tot slaafgemaakte mensen uit Afrika. Veel te weinig Nederlanders willen de overtocht maken, meent hij. En dus schakelt hij de hulp in van de achtergebleven Portugezen om de plantages te runnen. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen nodig die het zware werk uitvoeren op die suikerrietplantages.
De Nederlanders deden vooralsnog nog niet echt in slavenhandel. Maar die namen meer de plaatselijke systemen over. Dat was tot toen toe de stand van zaken. Maar wat doet Johan Maurits? Die krijgt de opdracht van de West-Indische Compagnie, en dat doet hij in hun ogen zeer succesvol. Hij verovert dan aan de westkust van Afrika 2 hele belangrijke slavendepots. En door die grote slavendepots, grote slavenforten, van waar alle mensen uit het hele binnenland van Afrika naartoe kwamen om daar te wachten totdat ze op een gegeven moment scheeps konden gaan om de grote oversteek te maken. Mm. Die heeft hij veroverd. En toen was dus die hele aanvoerroute in deze Nederlandse handen. Wat voor Johan Maurits echt fantastisch was, dat hem dat is gelukt.
Ja.
Dus hij heeft eigenlijk de weg vrijgemaakt voor Nederland om het systeem een enorme zwengel aan te geven. En alleen in zijn tijd heeft hij zelf zo'n 24.000 mensen naar Brazilië vervoerd.
Dat is heel veel.
Dus er was ineens met zijn verovering en zijn goedkeuring, fiatering, was er ineens een slavenhandel op gang gezet in Nederland.
Johan Maurits creëert hier de Nederlandse transatlantische slavenhandel. En die zit een beetje ingewikkeld in elkaar, maar ik ga hem uitleggen. Schepen met wapens en textiel vertrekken uit Nederland naar West-Afrika en verschepen vervolgens slaafgemaakte Afrikanen mee naar Brazilië om vervolgens terug te keren naar Nederland met de suiker. Ja, en met de wetenschap van nu is het natuurlijk een krankzinnige handel waar je alleen maar voor kunt schamen. Maar als we de bril van toen opzetten, zien we een WIC die erg tevreden is met het lugubere werk van Johan Maurits, die de handel strak trekt en enorm veel geld verdient voor de compagnie en zichzelf. Ondertussen bouwt architect Jacob van Kampen in Nederland rustig door aan het Mauritshuis. Waarvan je nu ook begrijpt waarom het zo heet. Namelijk Maurits zijn huis. Buurman Constantijn Huygens houdt de boel scherp in de gaten en Johan Maurits stuurt scheepsladingen van het mooiste Braziliaans hardhout naar Den Haag om zijn huis te verfraaien met trappen en lambriseringen. Uit een brief van Constantijn Huygens aan Johan Maurits:
de heer Van Kampen en ik verwachten met spanning de schone materialen die gij belooft te zenden en die zouden kunnen dienen voor een kleine tempel van Salomo. Uw huis ziet er nu statig uit.
Maar ja, zo'n paleis bouwen kost geld. Heel veel geld. En Johan Maurits wil meer en meer en meer verdienen. En dat lukt ook. Totdat hij ontslagen wordt door de WIC... omdat hij samenwerkt met de aartsvijand, de Portugezen.
Hij is ontslagen door de heren 19 van de West-Indische Compagnie. En dat heeft alles te maken met het feit dat hij aan mensensmokkel deed.
Ja.
En inmiddels was men al zo ver dat het handelen in mensen aan zich, dat de WIC dat niet problematisch vond. Sterker nog, dat hadden ze zelf geantemeerd door die forten te laten veroveren door Johan Maurits.
Dat leveren ze geld op ook, plat gezegd.
Nee, ja, absoluut. En het zat hem veel meer in het feit dat hij het geld in eigen zak stak.
En samenwerkte met de Portugezen, die natuurlijk ook een soort van vijand waren, toch?
Dat was de aartsvijand. Daar waren we mee in oorlog.
Ja, ja, dus dat is interessant. Ja.
En nou ja, je kan je voorstellen, je smokkelt wat voor waar het dan ook zijn. En nu gaat het dan ook nog eens een keertje om mensen. En dat is natuurlijk door de bril van nu extra schrijnend.
Ja.
Of eigenlijk onmogelijk. Maar laten we het even bekijken door de bril van toen. Dat een groep Nederlanders toen toch echt wel degelijk gewend was aan het systeem. Een grote groep nog steeds ook tegen was. Maar goed, het was gaande, die slavernij. En dan transporteer je die van Afrika naar Zuid- en Midden-Amerika. Onder Portugese vlag verkoop je die mensen ook nog eens een keertje aan de Portugese vijand.
Ja.
Drie keer fout.
Ja. Dus dat was
vier keer fout, want het geld daarvan stop je ook nog eens een keer in eigen zak.
En zo vertrekt Johan Maurits in 1644, en jawel, ontslagen door de WIC, maar met zijn zakken gevuld. Hij vaart met maar liefst 13 schepen terug naar Nederland. En die schepen zitten vol met kunstschatten, Braziliaanse voorwerpen en dus ook een groep inheemse Tupinamba. Terug naar Den Haag, terug naar zijn huis, dat door zijn inhalige praktijken smalend het Suikerpaleis wordt genoemd. Daar woont Johan Maurits op de eerste verdieping met zijn vertrekken, uitkijkend op het torentje. En als je een bezoek brengt aan het Mauritshuis, zijn dit de zalen 9 en 10 waar nu de Rembrandts hangen. In zijn huis etaleert hij zijn rijkdom en gaat hij vervolgens in dienst bij de Staten-Generaal. Maar al snel komt hij erachter dat hij te weinig verdient in verhouding met het vele geld dat hij uitgeeft. En dus moet hij iets verzinnen om weer extra inkomen te vergaren.
Hij heeft die Albert Eckhout, waar we ook nog een hele aflevering als hij over zouden kunnen maken.
Ja.
En de Frans Posten heeft hij verkocht. Nou, die Albert Eckhout mocht je ooit in Denemarken in het Nationaal Museum zijn.
Ja.
En dan, je ziet daar hele grote schilderijen, levensgroot, 2 meter hoge, waanzinnige portretten met naakte en halfnaakte Tupi, Tupinamba, mestizas en de slaafgemaakte bevolking van Brazilië.
Ja.
Dan weet je dat die ooit van Johan Maurits zijn geweest, want die heeft hij verkocht aan de Deense koning.
Omdat hij?
In ruil voor weer een maandelijkse gage. Dus hij kreeg daar een loon voor terug.
Ze waren gewoon blut.
Hij was totaal blut.
Ja.
En hij werd weer lid van de Orde van de Witte Olifant. Dus daarmee kreeg hij weer aanzien.
Dus hij moest echt zijn naam redden.
Ja.
En het Suikerpaleis was dan denigrerend naar hem bedoeld. En kwam hij hier nog wel? Of durfde hij hier zich ook eigenlijk niet meer te vertonen?
Nou, hij kwam hier nog wel, maar niet lang daarna werd hij ambassadeur in Kleef.
Ben je nou nieuwsgierig geworden naar de twee levensgrote portretten van die Tupinamba die Martine beschrijft? Klik dan snel op de link in de show notes, want daar kun je ze bekijken. Lang kan Johan Maurits dus niet van zijn stadspaleis genieten. Want na 3 jaar pakt hij de kans om stadhouder te worden van Kleef in Duitsland en verlaat hij Den Haag. Wat er dan met het Mauritshuis gebeurt, hoor je in de volgende aflevering.
Een enorme verwoestende brand die eigenlijk ook voorkomen had kunnen worden, geblust had kunnen worden. Het was in de winter.
Je luistert naar Het Geheim van het Mauritshuis, een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis. Vond je dit nou een leuke aflevering? Abonneer je dan op het kanaal of laat een review achter. Dat waarderen we enorm.